En we lezen daarna Openbaring 12, vers 1 tot en met 6.
En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden, 1260 dagen.
Het gedeelte dat wij vanmorgen samen gelezen hebben, gemeente, vormt ook de stof voor de prediking. En het vervolg wordt, zo de Heer het geeft, vanavond bepreekt. Vanmorgen de eerste 6 versen van Openbaring 12 en vanavond het vervolg. Het gedeelte wordt verkondigd onder het thema leven in de eindtijd. Leven in de eindtijd. 3 lijnen vanuit dit gedeelte. Leven in de eindtijd, dat betekent op aarde al leven in de hemel. Dus op aarde al leven in de hemel. Het betekent ook op aarde vervolgd worden vanwege de hemel. Op aarde vervolgd worden vanwege de hemel. En het betekent op aarde beschermd worden door de hemel. Op aarde beschermd worden door de hemel. Het lijkt wel of we terug bij af zijn, gemeente, in Openbaring 12. Of we weer opnieuw beginnen. Midden in dit Bijbelboek, dat weten wij nu dan, midden in dit Bijbelboek. Johannes wist dat nog niet. Hij is nog bezig om op dit moment het Bijbelboek in opdracht van de verhoogde Christus op te schrijven en straks te verzenden naar de 7 gemeenten in Klein-Azië als vertegenwoordigers van de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Je zou, als je je zou kunnen verplaatsen in Johannes' schoenen, denken bij Openbaring 11 en nu zetten we een punt. Amen. We zijn weer terug in de hemel. We horen hoe daar de verhoogde, triomferende kerk God groot maakt en verheerlijkt. We blikken in de hemel, dat zagen we de vorige keer in het slotvers van Openbaring 11. De hemel, de tempel van God werd geopend en we keken door de tempel heen tot in het hart van God. We zagen de ark van God. We hoorden alle tekenen die daarmee gepaard gaan als we God mogen aanschouwen in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. En je zou dan denken, nu is het boek klaar, over en uit. Stempel erop, verzenden, adresseren aan de 7 gemeenten en de taak van Johannes zit er weer op. Maar er komt Openbaring 12. En dat begint weer helemaal opnieuw. Met kerst. Het eeuwig gesproken gemeente, maar zijn ze in de hemel het spoorbijster geraakt? Wij leren toch onze kinderen, Christus' geboorte, zijn lijden, zijn sterf, opstanding, hemelvaart, zitten aan de rechterhand van God en dan de wederkomst. Nu, dat hebben we gezien in de achterliggende hoofdstukken. Hoe de wederkomst van de zaligmaker aangekondigd werd. En hoe dat 7e zegel en vervolgens ook die 7e bazuin klonk. En wat voor gevolg dat opriep op de aarde. We zagen ook hoe daarin de kerk betrokken raakte door de verhoogde Christus. En hoe de aarde geslagen werd door de oordelen en het gericht. Is het dan toch niet genoeg? En waarom vanuit de hemel terug naar Bethlehem? Dat ligt toch achter de rug? Dat trekt toch als het ware de verhoogde Christus in één keer weer in de schaduw van het kruis. van zijn lijden en van zijn sterven. Maar dat het hier over kerst gaat, gemeente, dat is wel duidelijk. Laten we maar even lezen en de tekst ook vanmorgen op de voet volgen, ook om grip te krijgen op dit hoofdstuk. Johannes ziet en hoort een geweldig teken in de hemel, vers 1. En het eerste wat hij dan ziet is een vrouw. Ze heeft geen naam. Ze wordt heel sober en kort beschreven, bekleed met de zon, dat betekent omringd met een hel blinkend licht. Zelfs in de hemel, waar alles licht is, is het te zien. De maan onder haar voet. Een symbool dat aan haar onderworpen is, alle machten onder de hemel. Ze is getooid op haar hoofd met de kroon van 12 sterren. Symbool van haar macht en autoriteit. En ze is zwanger. Staat op het punt om te bevallen. En ze roept het uit van de pijn. Als we dit gezicht leggen, gemeente, zoals Johannes dat ook gewend is te doen binnen het geheel van de schrift, en wij moeten dat in navolging van Johannes dus ook doen, dan krijgen we ook zicht op wie deze vrouw is. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament, de tijd ontbreekt mij vanmorgen om dat met allemaal schriftpassages te gaan onderbouwen. Daar wil ik u ook niet eens mee vermoeien vanmorgen. Maar maak duidelijk dat in deze vrouw gesymboliseerd is de gemeente. De gemeente van het Oude Testament die zwanger is van de belofte van God. De belofte die de Heere gegeven heeft kort na de zondeval in het paradijs. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad, tussen haar zaad. Haar zaad zal u de kop vermorselen en gij zult het zaad van de vrouw de versenen vermorselen. Wel aanraken, verwonden, beschadigen, maar dus niet van het leven ontroven. Keer op keer zien we dat beeld van een vrouw in het Oude en het Nieuwe Testament terugkomen. Een vrouw was beeld van de gemeente. Denk alleen maar om die voorbeelden dan wel te geven aan hoe de Heere zo vaak zijn volk Israël uittekent. Een van de profeten, Ezechiël bijvoorbeeld, gebruikt dat beeld helemaal uit en buit het ook helemaal uit als hij schetst hoe de Heere zijn volk Israël gevonden heeft aan de rand van het weg, weggeworpen als een misdracht. Wentelend nog in het geboortebloed. En dat God zich over dit kind ontfermt, over dit kleine meisje. Opneemt, oppraat, draagt, verzorgt, koestert, groot laat komen, tooit met sierlijke kleding en haar bestemt tot zijn vrouw. Hoe vaak wordt Sion niet aangesproken met de woorden dochter van Sion. Hoe vaak gebruikt de Heer dat beeld ook om het ingrijpende van het afkeren van de Heere uit te tekenen. Ik denk aan de profeet Hosea, die nota bene, en ik ben er vast voor overtuigd dat we dat ook letterlijk moeten lezen, de opdracht van de Heere krijgt om op bezoek te gaan bij een prostituee. Bij haar te liggen. Kind te verwekken. Zodat iedereen straks in Jeruzalem of in de omgeving waar Hosea woont, werkt en preekt. Dat kind kan aanwezen en zeggen, kijk, dat is nou het kind van Hosea, de profeet van de Heer. Kun jij het nog begrijpen? Wie is zijn moeder? Nou, dat was een hoer. Maar tussen twee haakjes, gemeente, wat is God soms onnavolgbaar, vindt u niet? Waarom de Heere dit doet? Om de ernst en het ingrijpende van de zonde van Israël uit te tekenen. Zoals wij niet kunnen begrijpen dat God een van zijn dienstknechten die opdracht geeft, zo kan God niet begrijpen dat zijn volk hoereert met de afgoden. Weer dat beeld van een vrouw. Het is ook de zaligmaker die zo vaak dat beeld gebruikt. Ik denk om maar één voorbeeld te noemen aan een gelijkenis. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. De gelijkenis van een bruiloft met een bruid en een bruidegom. Wel, hier in Openbaring 12, het is niet de enige plaats in het Bijbelboek, hier in Openbaringen 12 zien we dat beeld, dat Bijbelse beeld, dus weer opnieuw oprijzen. Kerk zwanger van Gods belofte. Ze baart een kind, een mannelijke zoon, die door de Heere wordt weggenomen, opgenomen in de hemel. Laat het maar even zien. Lezen vers 5. Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Haar kind werd weggerukt door God, tot God en zijn troon. Kerst en hemelvaart in één beweging. Geboren, opgenomen. Dat wat ertussen ligt, tussen de kribben van Bethlehem, de berg net buiten, de stad Jeruzalem, waar de Heere Jezus opvoer voor het aangezicht van zijn discipelen, wat daartussen ligt, wordt in Openbaring 12 niet eens vermeld. In één beweging wordt zo het evangelie kort neergezet. En dat roept eigenlijk wel de vraag op, gemeente, waarom? Waarom zijn we hier eigenlijk op dit punt beland? We waren toch in Openbaring 11 in de hemel? We hoorden toch al het geruis van het engelengezang? En we werden toch ontroerd door dat machtige lied van de triomferende kerk? Het greep ons aan. En dan nu in één keer terug. Alsof in één keer het licht uitgaat. En het weer donker wordt. Het is goed gemeend om hierbij stil te staan. En ik ben ook blij dat vanmorgen deze stof aan de orde is. Nu we nog aan het begin van de dag staan en u en ik fris zijn. We kunnen even een stap naar achteren doen. Want we hebben dit wel nodig ook met het oog op de prediking van vanavond. Om te kunnen begrijpen wat hier gebeurt. In zekere zin zijn we inderdaad terug bij af. Terug bij het begin van het Bijbelboek Openbaring. Hoe begon dat Bijbelboek ook alweer? Nadat de 7 brieven door Johannes waren opgetekend en hij de opdracht had gekregen om die te verzegelen en te versturen, werd de blik van Johannes omhoog getrokken door die stem die klonk in Openbaring 4 en 5. En Johannes keek vervolgens naar boven door een geopende deur en hij blikte tot in Gods troon, net als het slot van Openbaring 11. Bij die troon en op die troon zag hij allerlei dingen gebeuren. Hij zag daar de 4 dieren rondom de troon van God vertegenwoordigend de schepping. Hij zag daar de 12 ouderlingen zitten op hun zetel voor die troon, die wanneer het halleluja had geklonken in aanbidding voor God neervielen. En hij zag daar de Heere zitten op zijn troon met dat geweldige boekrol in zijn hand, verzegeld van binnen en van buiten aan beide kanten beschreven. En hij hoorde die stem door de hemel klinken, wie is waardig te ontvangen deze boekrol en zijn 7 zegelen te verbreken? En het werd helemaal stil. Niemand kwam. Geen engel. Niet een van de 4 dieren. Ook niet een van de 12 ouderlingen. Ook God bleef stil. Het greep Johannes aan. Waarom? Nou, dat was niet vanwege de nieuwsgierigheid. Ja, Johannes zo graag wilde weten wat er in die boekrollen beschreven stond. Maar Johannes besefte dat in die boekrollen stond wat Jezus had gezegd vlak voor zijn hemelvaart. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door wie? Door God aan mij gegeven. En nu dat moment was aangebroken, dat God alle macht in hemel en op aarde zou leggen in de handen van een ander, viel het stil. Mag ik hier ook even stil bij staan samen met uw gemeente? Ik begrijp Johannes ergens wel dat hij begint te huilen. Dat stel je nou eens voor dat het gewoon stil bleef. Dat die rol opgerold bleef. Die zegelen niet verbroken konden worden. Wat is dan nog de zin van het leven? Waarom leven we eigenlijk dan? En wat is nou de diepste vreugde van dit leven? Mag ik dat gewoon even wat concreet maken aan de hand van de tijd waarin we zitten? U merkt het wel, gemeente, dat houdt mij echt bezig. En dat is niet omdat ik een doemdenker ben, integendeel. Maar als je hoort, ook van de week weer, ik denk alleen maar aan die landen in Turkije bijvoorbeeld, die verschrikkelijke branden. Die niet meer te houden zijn. In Griekenland. Als we weten dat Zuid-Europa op dit moment door een ongekende hittegolf geteisterd gaat worden als de voorspellingen uitkomen. Waarvan al wordt gezegd dat gaat vele levens kosten. Als we merken dat vakantie vieren in 2021 soms helemaal niet zo leuk is. Kan je weg. Als we om ons heen horen, dat raakt ook ons gezin, dat mensen toch ziek worden, ook al zijn ze gevaccineerd, hartziek worden, zelfs kunnen sterven. En je hebt helemaal niets dan alleen dit. Dan begrijp ik jou, jongelui, dat je zonde wordt. Dat je soms ook heel verdrietig bent. En dat je bij jezelf ook wel eens denkt, als dit het is. Ja, als je God niet kent, dan is dit het. Vol van moeite en verdriet. Begrijp je nou dat Johannes huilt? Hij is niet op vakantie. Hij zit in de ballingschap. Dat zou die man ook hebben gedacht. Hoe moet het nu? Komt het terecht van mijn gemeente? Maar het ogenschijnlijk lijkt alsof de Satan alle ruimte krijgt om zijn lusten bot te vieren. Waar vervolgingen plaatsvinden, vervlakking, afval. En nota bene, ik als geroepen herder door de opperherder ben verbannen. Is het wel waar? Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ziet de Heer het dan niet? Grijpt hij dan niet in? Laat hij het allemaal zo op zijn beloop? Ja, dat Johannes soms huilt, dat betekent dat wij ons ook niet hoeven te schamen voor onze tranen die wij soms laten gaan. Als we vastlopen met God in dit leven. Johannes ziet hoe het lam naar voren komt. Zijn hand uitstrekt. Het werd al aangekondigd. Zie, de leeuw uit de stam van Juda. Aan hem wordt het gegeven. En hij ziet er geen leeuw, maar een lam. En die zeven zegelen worden verbroken door de verhoogde Christus. En dan ontrolt zich de geschiedenis naar Gods toekomst toe voor het aangezicht van Gods troon. En dat wordt dan ook beschreven in Openbaringen 6 tot en met 11. Wat er allemaal gebeurt en welke gevolgen dat heeft. Hoe de Heere door alles heen een weg baant naar zijn toekomst. Hoe hij daarmee ook de aarde raakt en de antigoddelijke machten treft in hun hart. En nu zijn we dan terug bij af. En lijkt het alsof het weer opnieuw begint. Maar wat beschreven werd in de voorgaande hoofdstuk, komt u op een andere manier terug. Ik moet dat duidelijk maken met een voorbeeld, gemeente. Ik denk aan de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 1 en Genesis 2. In Genesis 1 wordt beschreven hoe God in 6 dagen de hemel en de aarde schiep. Stap voor stap, op een hele rustige, ordelijke wijze, wordt dat ons verkondigd. God, de grote schepper van hemel en aarde, toont zijn almacht. Door zijn stem schept hij alles. Op de 6e dag, zo vertelt Genesis 1, schept God een mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En dan denk je, nou, we gaan nu verder naar Genesis 1. We horen nu wat het vervolg is. En dan komt Genesis 2. En dan lijkt het alsof we weer terug zijn bij af, aan het begin van de zesde dag. Die dag wordt helemaal uitvergroot en wordt opnieuw de schepping van de mens verteld. Maar nu hoe hij zich verhoudt tot God, de Heer. Hoe God zich over hem buigt en zijn adem in hem blaast. Hoe God zich aan hem verbindt door tot hem te spreken. Hoe de mens door God is geschapen om naar hem te luisteren. Zo ben je beeld van God. Luisteren naar Gods stem. Terug bij af, ja. Maar toch ook weer totaal anders. Nu vanuit God wordt gezien en belicht wie wij mensen zijn. Nou, dat is eigenlijk ook het tweede deel van de Openbaring. Met Openbaring 12 begint het tweede deel. En je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, Openbaring 12 tot en met 1 en 22 kunnen we gewoon leggen op 1 tot en met 11. Hetzelfde periode, maar dan vanuit een andere kant belicht. Ik denk dat het goed is gemeend om hier even bij stil te staan. Een stap achteruit te doen en een paar lijnen te trekken. Dezelfde periode, Openbaringen 4 tot en met 11, als Openbaringen 12 tot het slot. Maar nu vanuit God belicht. Het voorgaande gedeelte zagen wat de oordelen waren van de engelen op de aarde. Hoe dat de schepping raakte. Mensen, ook de goddeloze mensen, de mensen die de Heeren vrezen, maar ook Gods kinderen. En nu we bij het tweede deel zijn aangekomen, concentreert de Bijbelschrijver zich vooral op wat er met de gemeente van Christus gebeurt in diezelfde periode. Dat betekent dat wanneer wij het Bijbelboek Openbaring lezen, we dus niet kunnen gebruiken als een soort sporenboekje. Van station naar station, we zijn nu bij station Openbaring 12, dan volgt 13 en dan 14 en aan de hand daarvan kunnen we weten waar we in de tijd ergens staan. Het tweede wat we kunnen opmerken vanmorgen is dat we daardoor ook wel verward kunnen raken. Waar staan we nu precies? Wat is nu wel gebeurd en wat moet nog volgen? En die verwarring gemeente hebben wij nodig. Waarom? Om mens te blijven. Voor God. Om klein te blijven. Afhankelijk te zijn. God vraagt ons niet om de tijd te meten en af te vinken. God vraagt ons om het lam te volgen. Waar het ook gaat. En zijn voetstappen te drukken. Als zelfs de zoon niet weet het moment waarop de vader tegen hem zegt dat hij nu mag gaan om zijn kerk binnen te halen. Wie zijn wij dan om dat wel te willen weten? Mag ik dat zomaar eens ook aan u vragen, u die zich vooral bezighoudt met het Bijbelboek Openbaring. Word jij al lezen daaronder ook zo ootmoedig? Zo klein. En heb jij diezelfde momenten, net als Johannes, dat je het ook moet zeggen tegen de Heere, gij weet het, ik niet. Ik weet niet waar we nu staan. Gij weet het. En vind jij dat ook zo moeilijk en word je daardoor ook zo aangevocht? Want wat hebben wij dat toch zo graag, gemeente, dat wij de tijden in onze hand kunnen houden, grip krijgen op het leven en dan moeten we het loslaten. En het leven laten liggen waar het hoort, namelijk in de doorboorde handen van Jezus Christus. Aan hem is het toch gegeven. Alle macht, in hemel en op aarde. Waarom dan dit Bijbelboek? Wel om ons in onze verwarring te vertroosten door wie God is. Wij worden niet vertroost wanneer we precies op de punt en de komma kunnen uitrekenen waar we aan de hand van het Bijbelboek Openbaring op dit moment staan aan het begin van de 21ste eeuw. Dat laat ons hart leeg. We worden vertroost wanneer we al luisteren naar Openbaring 12. We mogen zien dat het leven, mijn leven, jouw leven, uw leven en deze wereld ligt in de handen van een baby. Van een kindje. Want let u even op de snelheid waarmee het hier gaat in Openbaring 12. En dan maken we ook de stap vervolgens naar het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee, vers 2. Deze vrouw die wordt zwanger. Ik zei van Gods belofte, ze baart dan een zoontje. Er staat een mannelijke zoon. En ik kan me voorstellen dat onder ons een jongere bij zichzelf denkt: dominee, wat is dat eigenlijk raar? Een zoon is toch een man, een dochter is toch een vrouw? Waarom moet dat nog eens een keer dubbel op worden gezegd? Dat is allereerst om jou en mijn aandacht te prikkelen dat we inderdaad hier even bij stil blijven staan. Anders zouden we er zo overheen lezen. Dan zouden we hier lezen, als dat niet zou staan: en zij baarde een zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Maar het unieke van dit kind, het bijzondere, dat wat deze baby anders maakt dan andere baby's, dan onze kleine kinderen, dat wil de Bijbelschrijver hier benadrukken. Een mannelijke zoon, dat betekent iemand die sterk, die krachtig is, die recht kan doen aan wat hij beleidt, aan mij is gegeven, alle macht, in hemel en op aarde. Waarom gebruikt God nou een baby om dat te laten zien? Johannes zag toch in Openbaringen 4 en 5 de leeuw uit de stam van Juda. Toen hij goed keek, vervaagde dat beeld van een leeuw en ging over in een lam staande als geslacht, de opgestane levensvorst. Als je dat op jezelf laat inwerken, gemeente, dat gezicht, dan krijg je toch hoop, verwachting. Leeuw, staande. Dan durf je jezelf toch aan hem toe te vertrouwen, of niet? Om een baby te kunnen zien, ja, dan moet je buigen, zo over de rand. En dan zeggen tegen elkaar: wat is dat kind lief, teer, kwetsbaar. En wat ben je dan dankbaar als daar een vader, een moeder of beide ouders mogen zijn die zich ontfermen over dat kleine, prille, jonge leven, het opnemen, draag, verzorg. Maar moet dat babytje een draak verslaan? Ik weet niet wat voor beeld u bij een draak hebt, maar ik denk dat de meesten onder ons wel gaan rennen als ze een slang zien, of niet? Dan vinden we dat eng en griezelig. Dat kan ook best zo zijn. Maar een baby tegenover een draak, dat is nog wat anders dan David tegenover Goliath. Waar doet ons dat aan denken, gemeente? Uit de mond van zuigelingen en kinderkens hebt gij uw lof verkondigd. Waarom? Om de vijand, Psalm 8, te verslaan. Mag ik het heel eenvoudig en eerbiedig zo zeggen, gemeente? Ik proef hier in Openbaringen 12 toch ook iets van een heilige humor. Dat God de draak steekt met die draak. Door er het kind voor te plaatsen. Nee, dat doet niets af aan zijn macht. Kijk maar, wanneer hij zijn staat roet, zwiept hij in één keer een derde deel van de sterren uit het hemelfirmament naar beneden en valt dat zo neer. Om duidelijk te maken dat deze draak met ons zich niet laat spotten. Dat hij de macht wil hebben in hemel en op aarde. En dat die macht zich uitstrekt tot naar de hemel toe. En als hij de kans krijgt, daar ook alles verwoest. Maar God kijkt er anders tegenaan. Vanuit de hemel valt die draak helemaal weg in het niet. En plaatst God zijn zoon ervoor. Kijk, dat hebben wij nu nodig. Dat wanneer wij misschien in verwarring zijn geraakt door het Bijbelboek Openbaring. En we zijn hier in Openbaringen 12 terug bij af, zo ervaren we dat dan. Maar we hebben het nodig om te doen wat we vorige keer zagen al luisteren naar het Bijbelboek. Kijk eens even, kinderen. Om je klok gelijk te stellen. Op Gods klok. Daarvoor moeten we onze horloges even resetten. Afstemmen op Lucas 2. En het geschiedde. God grijpt in. Wat een machtige boodschap en gemeente. Als we aan de hand van Openbaringen 12 toch even, mag ik het eens zo zeggen, om het hoekje kijken bij de stal van Bethlehem en daar die kribben zien staan. Kind. Dat het op gaat nemen tegen deze draak, en er volgen er straks nog twee, om de overwinning te behalen. Daar ligt nou onze houvast, onze rust, onze troost en ons adres in deze beangstigende tijden. Doe jij dat ook, jongelui? Daar hoef je niet groot voor te zijn. Om te knielen voor dit kind. Om je leven neer te leggen bij de kribbe. Om tegenover hem uit te spreken dat jij soms zo bang bent. Dat we zo verward kunnen zijn. Dat het ons kan beangstigen. Niet alleen wat er gebeurt, de voorbeelden die ik noem. Ik vind het ook beangstigend dat de wereld alles op alles zet om gewoon door te gaan. En het meest beangstigende vind ik dat ik dat ook zo graag wil. U ook, denk ik. Moet zo snel mogelijk voorbij zijn, of niet? Het kan zomaar zijn, gemeente, dat dat niet meer voorbij gaat. Als ik Openbaring goed begrijp, is dit nog maar het begin. En dat we vanmorgen vanuit het evangelie mogen horen. We mogen buigen bij dit kind. Zoon van een vader. Kijk eens hoe die vader omgaat met dit kind. Hij zit al midden in het tweede gedeelte. Laten we maar even lezen, gemeente, de tekst. Kind wordt geboren. Draak laat zijn macht gelden, vers 4. Krijgt niet zijn kans en gelegenheid om het kind te verslinden, want voor zijn ogen wordt het weggerukt, het slot van vers 5, tot God en zijn troon. En ik heb het u al vaker verteld, op het moment dat niet wordt genoemd wie hier handelt, weggerukt worden, dan mogen we al lezend invullen, God rukt dat kind weg. Dat heeft te maken met de eerbied die de Joodse schrijvers hebben voor de naam van de Heer. Als het zo vanzelfsprekend is in de Bijbel, dan wordt de naam van God niet genoemd vanuit het eerbiedig luisteren naar het gebod. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk, niet zomaar zonder reden gebruiken. Kind wordt door God weggerukt, tot God. Dat geeft meteen een ander blik ook op Jezus' hemelvaart. Dat is dus niet alleen een triomftocht van de zaligmaker vanuit de kring van zijn discipelen die hem als het ware met heilige verwondering nastaren en hem alle eer en roem, aanbidding, dank en lof toebrengen omdat aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nee, in Jezus' hemelvaart stelt de Vader ook de Zoon veilig. Plaatst hem op de troon. We zullen vanavond zien wat voor gevolgen dat krijgt in de hemel. Dan ontstaat er oorlog in de hemel. Maar brengt de zoon ook in veiligheid voor deze draak. Die dus achterblijft. En die zijn zinnen nu zet op de vrouw. Op de kerk. Weet je wat mij eigenlijk aangreep, gemeente, toen ik dat zo las en de preek had voorbereiden, was in mijn studeerkamer met het oog op deze dienst. Ik wil het maar even gewoon met u lezen, dat vers. Een vrouw, vers 6, vluchtte in de woestijn, al waar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij daar zou voeden 1260 dagen. En die vrouw wordt, die moet dus vluchten. Dan moet u gewoon maar even de Rijnstraat 50 voorstellen. Een prachtig huis. Een mooie studeerkamer. Zit je daar achter je bureau een preek te schrijven. En dan denk je toch op enig moment, over wie gaat het hier nou eigenlijk? Toch zo lezen we de Bijbel. U was van de week andere dingen aan het doen. Kwam misschien terug van vakantie. Dagje uit. En dan lees je dit. Die vrouw moet vluchten voor haar leven. Hoe rijmt zich dat met mijn leven? Met de kerk. Ja, dat zijn wij toch? Maar zo ervaar ik het eigenlijk niet. We hebben vakantie. We doen leuke dingen. Mag ook, ik denk ook dat dat gewoon moet. We mogen ook tijd van ontspanning hebben. Onze kinderen ook, ze hebben een zwaar jaar achter de rug. Wie weet wat ze nog gaan meemaken in het komende schooljaar. Alles avonds een ijsje. We lopen even langs de rivier. Je gaat op visite. Maar bent u ook op de vlucht? We horen het wel van anderen. Het heeft mij heel diep geraakt, dat bericht wat gisteren in het nieuws kwam, van dat meisje van 11 jaar, wat liep te zwerven over het stationsplein in Utrecht Centraal. De meeste van ons zijn er wel eens geweest. Waar vroeger dat grote bord hing, matrixbord met al die tijden en stations en bestemmingen. Op een gegeven moment viel ze op. Dus de politie vroeg aan haar wat is er aan de hand. Het was maar goed dat er iemand was die haar taal sprak. Het bleek dat het een meisje was uit Syrië. Sprak geen Engels, geen Nederlands, alleen het lokale dialect. Nou, dan beginnen we meteen de vraag. 11 jaar. Koffertje. We zijn de vader en moeder. Familie. Wat heeft dit kind onderweg naar Nederland al meegemaakt? En dan zeggen we tegen elkaar, kijk, dat is nou een vluchteling. Alles achtergelaten. Blijf je, dan kom je om. Maar wij, christenen in Nederland, vluchten. Af en toe schuurt het natuurlijk wat. Hè. We hebben binnenkort een proces tegen een dominee. Nou, de vrijheid van het onderwijs ligt steeds meer onder vuur. Maar we zitten hier toch vanmorgen in een geriefelijk kerkgebouw, of niet? Bij de deur stond niemand te vragen, wat ga je doen? En noteer onze naam. Waar ik naartoe wil, naar uw horloge en naar mijn horloge. De tijd resetten betekent kerk van Christus worden. De kerk van Christus zijn betekent leven naar zijn belofte. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. En als ik nou eerlijk ben vanmorgen, gemeente, en ik denk dat ik dan ook namens u spreek, met dat ik dat zeg, voel ik het in mijn hart, Heren. Maar dat wil ik niet. Toch? Dat willen we niet. Hoe nu verder? Ik denk dat we toch even hierbij stil moeten staan, gemeente. Het kan geen kwaad als we een keertje vastlopen met onszelf al luisterend naar het evangelie. En dat we dan ook even gewoon maar stil worden. Om te beseffen wat het betekent Jezus kruis te gaan dragen. En zijn voetstappen te drukken. Dan krijgen we misschien ook overmorgen voor hen die morgen vanmorgen niet in een geriefelijke kerk zitten, maar al jarenlang in een dodencel. Voor die christenen in Noord-India, die letterlijk moeten leven voor hun moeten rennen voor hun leven, terwijl achter hun rug hun huis wordt platgebrand. Voor christenen die in het West geconfronteerd worden met de moderne theologie. En omdat ze geloven in de schepping, geen carrière meer kunnen maken in de wetenschap. Voor christenen die niet mee kunnen gaan in de genderideologie. En er nog steeds van uitgaan. Een zoon is een man en een dochter is een vrouw. En daarmee doe ik niets af van alle problematiek die daarachter schuil kan gaan. Maar we komen wel op voor Gods scheppingsorde. En dat gaat ons het nodige kosten. Dan ben ik geen profeet. Dat voelt u ook aan. Ziet u wat vluchten betekent? Weg. Bij die draak. Maar welke kant kun je dan op? Nu zitten we eigenlijk al meer in het derde punt. Laat het maar even lezen, gemeente, wat de Heere dan zegt. Het kind wordt weggerukt, vers 5. Vrouw vluchtte in de woestijn, al waar zijn plaats had haar van God bereid. En bij dat beeld van de woestijn vatten wij het meteen, zo heb ik dat in eerste instantie toen ik bezig was met deze preek, dat ook letterlijk opgevat. Een eenzame, onherbergzame streek, waar niemand ons hopelijk kan zien, waar we hopelijk een stukje veiligheid krijgen en in alle rust nog kunnen samenkomen, wachtend op Christus' wederkomst. Maar ik denk dat we dan te snel de conclusies hebben getrokken, gemeente. Want wat betekent eigenlijk het beeld van een woestijn in de Bijbel? Dan zien we al in het Oude en in het Nieuwe Testament dat dat beeld ook figuurlijk wordt gebruikt. Je kan in de woestijn zijn en toch een inwoner zijn van Jeruzalem. Je kan in de woestijn zijn en toch midden in het leven staan met al zijn verantwoordelijkheden. Esther aan Nehemia bijvoorbeeld of Jesaja aan het hof van de koning als een secretaris van het koninklijke kabinet. Je kan in de woestijn staan en toch midden in een gemeenschap staan. Dat beeld van de woestijn dat komt eigenlijk uit het Oude Testament. De tijd dat Israël in de woestijn trok van Egypte onderweg naar het beloofde land Canaan. En een van de momenten waarin dat beeld van de woestijn in het Oude Testament naar voren wordt gehaald, is dat die periode ook door God wordt gekenmerkt als een periode van afzondering en loutering. Dat begon eigenlijk al bij het hof van de farao. Toen Mozes en Aaron in opdracht van de Heere voor farao stonden en het volk opeisten om in de woestijn te laten trekken. Omdat God daar zijn volk wilde ontmoeten en in de woestijn naar het hart van zijn volk ging spreken. In de afzondering. Afgezonderd van alles en iedereen. Om onder ogen van de Heere te staan. En ons te laten koesteren door Gods zorg. En te vertroosten door zijn woord. Het zijn de profeten die dat voortdurend ook in herinnering roepen in het Oude Testament, door het volk dat voor te houden, dat dat een bijzondere tijd is geweest. De tijd van de eerste liefde, de tijd der minnen, zo zegt Hosea dat. Of de tijd van Gods liefde, zoals de profeet Ezechiël dat voortdurend onderstreept. Toen was het goed. Toen was alleen de Heere daar. Toen wilde Hij zijn volk omringen met zijn zorg, dragen in zijn trouw. Een bijzondere tijd. We zouden zeggen, als we kijken naar het geestelijk leven, dat is nou de tijd van de eerste liefde. Daar heb je hopelijk ook bijzondere herinneringen aan, toch? Niet? Nee, toch? Heb je dat nooit ervaren? Dat God zijn liefde uitstort in je hart? Al ben je dan arm. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Wat houd je tegen trouwens? Ja, de Heere zegt het ook vandaag tegen jou. Kom, eet, drink, en uw ziel zal leven. Dat buigen. Bij die kribbe. Bij het kind van Gods liefde. Wat kun je er ook eens naar terugverlangen naar die eerste tijd toch? We kunnen daar niet in blijven hangen, dat is waar. De Heer oefent ons door te leren geloven op zijn woord. Maar dat was ook wel een heerlijke tijd en later kan dat toch ook terugkomen. Toch? Dat de Heer bij vernieuwing overkomt. Er meer weerklank mag zijn in de klankkast van je leven om Gods liefde nog intenser te ervaren. Maar er zijn ook wel eens perioden van stilte. Van kinderlijk vertrouwen. Van geestelijke duisternis. En als je dan op je plek bent, dan wordt dat ook de toon steeds meer in je gebed. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Terug naar die woestijn. De plaats waar God zijn liefde voor het eerst verklaarde aan je hart. Dat is dus geen onherbergzame streek, gemeente. Het is maar goed dat we de schrift hebben om dat beeld wat wij dan hebben te kunnen corrigeren. Er staat ook nadrukkelijk, laten we het even lezen, al waar zij haar plaats had, haar van God bereid. En als we die zin horen, haar van God bereid, dan moeten we niet denken, nou daar heeft de Heer dus een soort schuilplaats gemaakt. Daar bracht hij zijn volk in veiligheid. Maar hij zelf was de grote afwezige. Een plaats van God bereid, dat is een plaats waar God is. Waar hij woont. Waar hij zijn kerk vertroost. Waar hij ook zijn kerk beschermt. Ik denk dat dat ook een heilzame correctie is, gemeente, op waar wij voor staan. Ook aan het begin van de 21ste eeuw. De Heere vraagt van ons niet dat wij ons gaan afzonderen van deze wereld en van deze samenleving. Trouwens, dat kan in Nederland niet eens. We staan er middenin. Maar al staan we midden in de branding van het leven, dan hoop ik dat je toch voor jezelf kunt zeggen. Midden in de hectiek, midden in alles wat naar me toe komt. Ook de dingen die me bezighouden, die me soms ook bang kunnen maken. Heb ik ook zo'n stille plek. Plaats waar God is. Waar het stil is, waar de Heere spreekt, waar Hij laat zien dat het macht gegeven is aan een kind. Kindje voor mij. Maar een leeuw voor Gods vijanden. Mag ik het vanmorgen eens heel eenvoudig en eerbiedig zo zeggen, gemeente? Als we dan aan het begin van het tweede deel van de Openbaring staan, het begin van Openbaring 12. Dan pak ik toch even mijn horloge. Dan hou ik hem vanmorgen tegen mijn oor. En dan hoor ik in het tikken, ik kom haastig.